Wereldwijd is ongeveer 1 op de 3 mannen besneden. Ja, bij het besnijden van minderjarigen zijn 2 tegenstrijdige rechtsbeginselen in het geding. Aan de ene kant mogen ouders hun kinderen niet laten besnijden. Maar aan de andere kant mag een staat een religieuze gemotiveerde besnijdenis niet verbieden. In deze podcast ligt professor Paul Cliteur van de Universiteit Leiden dit juridische dilemma toe.
Live vanuit Club Air is dit de Universiteit van Nederland.
Dames en heren, ik wil een nieuwe figuur introduceren bij u. En dat is de rechter. Ik denk dat die rechter een hele belangrijke figuur is in het recht. Die rechter die kan, je zou bijna zeggen, de rechter kan het recht maken en breken. Door de interpretatie die een rechter geeft aan wettelijke teksten, aan verdragsbepalingen, kan hij de zaak de goede kant uitsturen en hij kan de zaak een minder goede kant uitsturen. Ik zou een kwestie met u willen bespreken waarvan ik denk dat wel illustratief is in dit verband. En dat is de kwestie van de mannenbesnijdenis of de jongetjesbesnijdenis of misschien moet ik zeggen babybesnijdenis, want het moet al op hele jonge leeftijd plaatsvinden. En ik zou willen beginnen met het contrast dat er soms bestaat tussen wettelijke teksten en tussen teksten uit het Heilige Boek. En laten we maar eens gaan beginnen met het Heilige Boek in Genesis. 17:9, daar vinden we een belangrijke uitspraak die ons iets vertelt over het verbond tussen de God van Israël en tussen Abraham. En daar zegt de God van Israël tegen Abraham, die zegt dit: je moet je houden aan dit verbond met mij, evenals je nakomelingen, generatie na generatie. Dit is de verplichting die jullie op je moeten nemen. Alle mannen en jongens moeten worden besneden. Jullie moeten je voorhuid laten verwijderen. Dat zal het teken zijn van het verbond tussen jullie en mij. Genesis 17. Nou, dat is een hele duidelijke tekst. Het is niet een tekst waar je, denk ik, heel veel kanten mee uit kunt, wat de interpretatie betreft. Maar het is wel een tekst die op enigszins gespannen voet staat met een tekst uit de Nederlandse grondwet. En die ga ik nu ook voorlezen. Het wordt een beetje Genesis versus de grondwet, zou je kunnen zeggen. En die tekst uit de grondwet die luidt als volgt. Ieder heeft behoudens bij of krachtens de wet te stellen beperkingen recht op onaantastbaarheid van zijn lichaam. Ja, en dan moet je natuurlijk als rechter moet je afvragen, wat moet ik nou het primaat verlenen? Nou, in eerste instantie is het natuurlijk zo dat je als rechter voor het anker moet gaan liggen van de grondwet en van de Nederlandse, Nederlandse rechtsorde. Maar ja, wat nou wanneer je geconfronteerd wordt met, en dat is dan het geval, met een praktijk van religieuze groeperingen die zeggen dat is in strijd met onze godsdienstige overtuiging en met ons heilig boek, wanneer we die grondwet in dit geval zouden volgen, want dat zou het geval zijn. Er even van uitgaan dat mannenbesnijdenis een inbreuk is op de integriteit van het lichaam. Dat veronderstel ik dan even. Overigens is die besnijdenispraktijk niet alleen in strijd met de Nederlandse grondwet, maar ja, je zou eigenlijk ook kunnen zeggen met bepalingen uit verdragen of op het terrein van de vrijheid van godsdienst. Want wat gebeurt er eigenlijk? Het is zo dat de ouders zich beroepend op de vrijheid van godsdienst het recht claimen om het kind eigenlijk al te merken als behorend tot een religieuze gemeenschap. En kan je dat wel doen op grond van de vrijheid van godsdienst die met zich meebrengt dat het volledig vrij aan iemand moet zijn om zelf voor een godsdienst te kiezen eventueel ook van godsdienst te veranderen. Maar dat wordt wel veel moeilijker gemaakt als je een merkteken hebt aangebracht op het kind, dat zoals dat heet irreversibel is. Het is niet meer terug te draaien. Dus daar is een duidelijke spanningsrelatie. En op de een of andere manier moeten rechters die moeten daarmee in het reinen zien te komen. En dat heeft er kwam eigenlijk een beetje een hoogtepunt, deze discussie, in 2012 in Duitsland. Want naar aanleiding van het Keulse Landgericht uit 2012 kwam er toen een discussie op gang over een vierjarige jongen die besneden was. En dat was niet helemaal goed gegaan, er waren bloedingen. En de vraag deed zich nu voor, zou die arts kunnen worden vervolgd? In eerste instantie was het standpunt, nee, dat kan niet, want de ouders hebben toestemming gegeven voor de besnijdenis. Bovendien is er een religieuze grondslag. En het bijzondere nou in deze uitspraak van deze Duitse rechter was, dat hij zei, ja, en toch ga ik daar niet in mee. Ik capituleer niet in een zekere zin voor deze religieuze grondslag. Uitgangspunt moet zijn de wettelijke verplichting. Of bij een clash tussen de religieuze rechten en de seculieren moeten nu de seculieren het primaat krijgen. In het bijzonder, omdat het hier gaat om de rechten van kinderen. Dat gaf natuurlijk een enorm gedoe. En waarom gaf dat natuurlijk zo'n enorm gedoe in Duitsland? Dat kunt u zich wel voorstellen. In Duitsland, waar met name de Joden zo'n enorm hebben geleden onder de nationaal-socialistische overheersing en al de gruwelen die er in de Tweede Wereldoorlog zijn gebeurd. Maar toch heeft die Duitse rechter gezegd, toch en toch en toch en toch kan dat niet met zich meebrengen dat we dit punt, dat we dat niet aan de orde stellen. Angela Merkel noemde het een belachelijke uitspraak. Die vond het, die ging dus helemaal niet aan de kant van de rechter staan. Maar ja, het is de vraag of we toch niet iets ten gunste van deze rechter moeten zeggen. En volgens mij is deze kwestie iets minder moeilijk dan we over het algemeen geneigd zijn te denken. En wat ik een beetje verwacht, dat is dat er de komende jaren, dat die rechters een wat meer voortvarende rol zullen gaan spelen in het kritisch beoordelen van bepaalde praktijken en opvattingen van wat je zou kunnen noemen religieus fundamentalistische aard. En hoe zullen ze dat gaan doen, denk ik? Ze zullen dat gaan doen door middel van interpretatie. Door een wat meer kritische interpretatie te geven aan de godsdienstvrijheid. Het is tot nu toe zo gegaan bij de interpretatie van de vrijheid van godsdienst, met name in Europees verband, dat men eigenlijk altijd dit zegt. De rechter die begint met te gaan kijken van, is iets wel een godsdienst? Doorgaans zegt de rechter heel snel, ja, dat is een godsdienstig gebruik, dus het krijgt een speciale bescherming. En vervolgens gaat men door naar de eventuele beperkingen die er aan te brengen zouden moeten zijn op deze godsdienstige praktijk. Naar mijn smaak gaat de rechter te vaak ervan uit dat iets als een godsdienstige praktijk moet worden erkend. En het zou best eens kunnen zijn, althans het lijkt mij een goed idee, dat die rechter wat kritischer gaat kijken naar, is het wel een godsdienst? Is het wel door de godsdienst voorgeschreven? Laten we eens een paar voorbeelden nemen. De Azteekse zonnegod, die eiste het dat er mensenoffers werden gebracht. Als we nu zouden zeggen, dat was een religieus gebruik van de Azteken, dan zeggen ook vele mensen, nou nee, dat was een crimineel gebruik, dat was afschuwelijk en waarom zou je dat als religieus erkennen? Abraham die kreeg het bevel om zijn zoon Isaac te offeren op bevel van God. Nu zouden we er niet aan denken, denk ik, om dat als een religieus gebruik te accepteren en vervolgens te gaan zeggen, nou dan moeten we nu af, dat is een religieus gebruik natuurlijk, maar nu moeten we even gaan kijken over de beperkingen. Nee, we zeggen, het is helemaal geen religieus gebruik. In de tijd dat de paus de kruisridders op pad stuurde naar Jeruzalem om dat te gaan bevrijden met een groot kruis op hun borst, dan was dat gebaseerd op een bepaalde passage uit het Matthäus-evangelie. Maar als we nu zouden zeggen, kijk, dat was een typische religieuze praktijk van de paus, dan zeggen vele mensen wel nee, dat heeft niks met religie te maken. Als je dat nou eens zou doortrekken, dan zou je misschien kunnen zeggen dat rechters veel meer praktijken als culturele eigenaardigheden moeten gaan bekijken, als ideologische opvattingen, maar niet als religieus in de zin van de wet. En als dat zou gebeuren, dan zouden misschien allerlei kwalijke praktijken kunnen worden uitgerouleerd langs rechterlijke weg. Is natuurlijk wel de vraag welke criteria je daarvoor als rechter zou moeten gaan hanteren. Welke criteria kan je nou als rechter hanteren om de vraag te beantwoorden of er sprake is van religie? Nou, ik heb drie suggesties. Zou je allereerst niet als uitgangspunt kunnen nemen dat er nooit een religieuze praktijk kan worden erkend op het moment dat er sprake is van vermeerdering van lijden in de wereld. Dus het verbranden van die heksen, ook al is dat nog zo duidelijk toe te rekenen aan een bepaalde passage, heksen mag je immers niet laten leven volgens de Bijbel, dan zou je moeten zeggen, dat kan er wel staan, maar toch erkennen we dat niet als een religieuze aangelegenheid. En als je dat principe dat er geen sprake mag zijn van lijden, als je dat zou doortrekken, dan zouden allerlei praktijken die zouden in een heel ander licht komen te staan. Met name als je dat eerste principe, dat er geen sprake mag zijn van vermeerdering van lijden, in verband zou brengen met een ander principe dat ik zou willen introduceren voor die rechters. Namelijk dat je alleen maar als je kiest voor iets, alleen maar voor jezelf mag kiezen. Dat wil dus zeggen, als je vindt dat jouw God van jou vraagt dat je niet verdoofd zal worden bij een operatie, dan mag dat voor zover het om jezelf gaat. Maar je mag niet kiezen voor je vrouw, of voor je dochter, of voor je hond. Ja? Dus, ik wil niet ingeënt worden, dat is prima, dat hoeft niet. Ik wil mijn been laten afzetten en ik hoef niet verdoofd te worden. Dat is prima, dat moet de chirurg moet dat respecteren. Maar op het moment dus dat je dat voor je vrouw niet wil laten doen, dan moet de chirurg zeggen, nee, dat kunnen we eigenlijk nooit erkennen. En zo zou een rechter er ook mee om moeten gaan. Dat zou enorm helpen. Dus dan hebben we al twee criteria. Dus het criterium dat je in beginsel geen lijden moet veroorzaken, of niet de vermeerdering van lijden. Als tweede, dat je er vanuit moet gaan dat je alleen maar voor jezelf mag kiezen. En dan zou ik geneigd zijn om als derde ook nog uit te gaan van het gelijkheidsbeginsel. Dat het gelijkheidsbeginsel voor het recht altijd overeind moet blijven staan. En dat er nooit een beroep op een religieuze praktijk kan worden gehonoreerd op het moment dat dat gelijkheidsbeginsel in het geding is. Dan krijg je een veel mooiere wereld. En als ik dan ook nog de volgende stap mag maken, volgens mij zou dat ook nog van betekenis kunnen zijn in de omgang van ons met de, ja, je zou kunnen zeggen met de niet-menselijke wereld. Denk bijvoorbeeld aan de dieren. Denk bijvoorbeeld aan het verbod op onverdoofd ritueel slachten. He, dus dat religieuze groeperingen kunnen zeggen, die dieren, die mogen eigenlijk niet verdoofd worden, want dat zegt mijn religie. Ze moeten onverdoofd worden geslacht, dat zegt mijn religie. Maar waarom zou je eigenlijk niet zeggen, je mag alleen maar voor jezelf kiezen. Dat dier is toch niet religieus? Die is toch niet katholiek? Ja, volgens Geert Reven zijn alle dieren katholiek, maar dat is dan ook een wat excentrieke opvatting. Dat dier is niet religieus en je kunt dus eigenlijk alleen maar voor je eigen niet-verdoving zou je mogen kiezen. Nou, als dat zou gebeuren, dan denk ik dat we een heel stuk verder zouden komen. En dan heb je, als de staat nou eens zou kiezen voor de religieus neutrale staat, als de staat nou zou kiezen voor zoveel mogelijk een soort van moreel en politiek Esperanto te spreken naar de burgers. Het vocabulaire niet te vermengen met religieus vocabulaire. Als de staat dat nou eens zou doen en als de rechterlijke macht nou om zou gaan met een beroep op godsdienstvrijheid door de drie principes te hanteren die ik net heb geschetst, dan zou de wereld wat mij betreft een stuk mooier uitzien.
Dit was de Universiteit van Nederland. Wil je nou nog meer afleveringen beluisteren? Check dan de hele playlist en ontdek het antwoord op vele andere vragen.